Ik dacht, ik ga er even relaxed bij zitten, terwijl Gert afruimt. En ik moet zeggen, ik geniet altijd wel van het avondmaal, omdat je wordt verplicht stilgezet, bewust, om terug te denken aan wat de Heer voor je gedaan heeft. En dat is ook een van de dingen ja, die vanochtend ook wel naar voren zal komen. Wat het voor een betekenis heeft, wat de Heer gedaan heeft in je leven. Dat Hij aan het kruis hing. Dat Hij jouw schuld betaald heeft. En ik was me er helemaal niet van bewust toen ik de preek voorbereidde. Maar nu raakte het me gewoon op het moment zelf. Het overkwam me als het ware. Dat je denkt, ja, de Heer die is daar gewoon de hele week al mee bezig. Zelfs als wij het soms niet begrijpen, dan doet Hij dingen in zijn grote wijsheid heel anders. En dan besef je hoe klein je bent. En de titel van de preek, ik weet niet of mijn zuster aanwezig is, kwam van de kring. Wij hadden een leuk gesprek over een lied. En Jan die had het uitgekozen. Ik zeg, nou ik heb er altijd een beetje... ik zie je zitten nu. ik had daar een gevoel bij vanwege bepaalde historie, dingen die ik had meegemaakt, dingen die er in die tijd in allerlei gemeenten speelden. En toen zei zij, eigenlijk heb ik dat niet. Eigenlijk heb ik helemaal niet dat soort ballast. En letterlijk zei ze niet zo. Maar ik vat een beetje samen wat ik eruit haalde. En toen zei ze, later als ik groot ben. Er kwam nog iets achteraan, maar dat was helemaal niet belangrijk. Maar later als ik groot ben. En ik denk dat dat een hele goede houding is. Om gewoon altijd te blijven denken, nou, later als ik groot ben. Dan snap ik het misschien. Of, dan begrijp ik dat. En later als ik groot ben, is een goede houding. Want de Heer heeft gezegd dat je klein moet worden. Dat wil niet zeggen dat je moet krimpen. Dat je altijd moet kruipen voor iedereen. Maar later als ik groot ben, is een goede hartsgesteldheid. Misschien is het wel je motto, ik weet het niet. Maar ik vond het echt geweldig. Want ik wist al wat ik wilde vertellen. En de Heer gaf mij die knipoog. Door die zuster te laten zeggen, nou, later als ik groot ben, in zo'n gesprek waar wij het allemaal heel goed wisten. Ik van wat ik vroeger allemaal gezien had. Jan van hoe hij het lied zag. En zij zaten bij, nou later als ik groot ben, dan snap ik jullie misschien. Maar voor mij, het evangelie was veel belangrijker dan dit, waar wij het over hadden. De Heer Jezus is veel belangrijker dan allerlei dingen waar wij het soms over hebben. Volgende slide. Ik wil het met jullie hebben over een aantal dingen. Groot en klein in het Koninkrijk van de Hemel. En in dat stuk waar dat beschreven wordt staan ook drie waarschuwingen. Van hoe gaan we nou eigenlijk met elkaar om? Daar komen best wel wat harde woorden in voor. Maar ik wil vooral dat je onthoudt wat we met het avondmaal gevierd hebben. Dat de genade van de Heer Jezus, die uitgestort werd door het bloed, door het offer, zo groot is, dat het voor ons allemaal betaald heeft. Dat je dat nooit mag vergeten. Want als je dat vergeet, als je dat niet meer begrijpt, als je dat loslaat, dan ben je letterlijk van God los. Dan gebeurt er wat. Er staan waarschuwingen over. Hoe ga je met Gods kinderen om? Want ze zijn kostbaar. Er is ook een heel spannend aspect aan. Wij mogen meewerken in het Koninkrijk van God. Er zijn dingen. Dat als we die op de aarde hier doen. Dan heeft dat een effect in de hemel. Want het Koninkrijk van God is hier. Waar de gelovigen zijn. En het Koninkrijk van God is ook tegelijkertijd in de hemel. En als laatste, vergeef. Vergeef elkaar. Vergeef. Er wordt geen vergevingspreek van, nou daar gaan we het de hele tijd over hebben. Maar het is wel een belangrijk aspect. Ik wil lezen uit Matteüs 18. En in Lucas staat er ook omschreven. En er staat daar omschreven en ze begonnen onderling te redetwisten over wie van hen het belangrijkste was. De discipelen. De discipelen begonnen een gesprek. Ja, ik sta dicht bij de Heer. En ik snap het. Nou, je kent Petrus met zijn grote mond. En zo hadden ze er nog een paar. En er was nog de moeder van het een en ander wat zich ermee bemoeide. Wie zou nou in het koninkrijk van de Heer de grootste zijn? Dat is de achtergrond van wat hier gebeurt. En daar ontstaat een hele redenvoering uit. Een hele uitleg van Jezus van nou jongens, dat werkt even anders. Ik zal lezen vanaf vers 1. Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen. Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel? Hij riep een kind bij zich en zette dat in hun midden neer en zei. Ik verzeker jullie. Als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Hij zei ook, wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En als derde, wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. Er zitten hele belangrijke aanwijzingen in. Ten eerste, wil je in het koninkrijk binnenkomen, dan zul je moeten worden als een kind. Dan zul je opnieuw geboren moeten worden. Dan moet je echt opnieuw beginnen. Dat is iets wat God bij je kan doen. Dat komt door de Heilige Geest. Je kan niet zeggen, ik wil geboren worden. Je kan heel hard persen, maar je wordt niet geboren. Het is iets wat God doet. Pas als dat gebeurd is, daarvoor moet je natuurlijk ook geloven, dat hij je redder is, dan kan je pas in zijn, je moet hem erkennen als koning om zijn koninkrijk binnen te komen, logisch. Dan laat hij je toe. En hij haalt je binnen. En je wordt als een kind. En als je dan binnen bent, dan geldt er iets nieuws. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot. Zegt de Heer. Wat je doet in het koninkrijk, hoe je je gedraagt. Je moest worden als een kind. En daarna nam hij dat kind als voorbeeld en je vernederen als dit kind. En dat kind dat stond daar. Waarschijnlijk was hij met zijn ouders meegenomen, maar misschien wel zelf. En hij stond te luisteren naar de Heer. En als een kind staat te luisteren, dan heeft hij. Zeker bij zo iemand, misschien heeft hij wel zijn gedachten, maar als je naar de Heer staat te luisteren als een kind, dan sta je met open mond. Wauw, dit is een bijzondere man. Hier wordt iets verteld. Ik moet nog veel leren. Als dit soort dingen je verteld worden. Stel je voor dat iemand je voor het eerst uitlegt over het koninkrijk van de hemel en je hebt er nog nooit van gehoord. Dan weet je nog niks. Wil je leren? De discipelen die dachten in de onderlinge rangen. Wie het grootste of het sterkste was. Of het vaakst naast de Heer mocht zitten. Wie eigenlijk het lievelingetje van de Heer was. Maar zo werkt het niet. Niks weten. Als je geboren wordt weet je niks. Een baby kan niks. Dan is het onbelangrijk wie je bent. Of wie je was voordat je opnieuw geboren werd. Het is onbelangrijk wat voor school je geweest bent. Welke kerken je geweest bent. Hoeveel je al meegemaakt hebt. Dan kun je echt zeggen later als ik groot ben. Want als het goed is, is er niks. Als je naar de Heer luistert. Wat belangrijk is. Er zijn mensen. Laat ik het zo zeggen. In het koninkrijk van de Heer is niemand dom. Niemand is arm. Iedereen is gezegend. De slimmigheid, het verstand en de wijsheid dat je ontvangt van de Heer is totaal onafhankelijk van wie jij bent. Het is afhankelijk van wat de Heer geeft. Hij kan het aan iedereen geven. Soms komen de meest wijze woorden uit, onverwachte hoek. Dan maken ze ook veel meer indruk. Hoe kan iemand, en dan komt ons oordeel, hoe kan iemand zoals hij dat nou weten? Dat overkomt je soms. Dat je denkt, nou, dat had ik nooit verwacht. dat de Heer dat doet, geweldig. Hij gebruikt iedereen naar zijn wil. Het is goed om te denken, later als ik groot ben, om je zo te blijven, als pasgeborene te blijven gedragen. Natuurlijk moet je wel opvoeden en groei je wel in het geloof, maar de houding bedoel ik daarmee. Je kan altijd groter worden, dus je bent eigenlijk nog heel klein vergeleken met wie je kan worden. Het laatste stuk wat in die tekst staat, en wie in mijn naam eens zo'n kind bij zich opneemt, neem mij op, is heel belangrijk. Zeker in de context van dit hoofdstuk. Dat betekent dat dat kind en de Heer Jezus heel dicht bij elkaar staan. Doe je iets voor een kind? Doe je iets voor iemand uit de gemeente? Voor zijn kind? Dan doe je het voor hem. Neem je zo'n kind op? Dan neem je hem in huis. Nodig je hem uit te eten, zo'n kind? Dan nodig je eigenlijk de Heer uit te eten. Je snapt dat als er zoiets belangrijks aan de hand is, als die kinderen zo kostbaar zijn dat de Heer er altijd bij is, dat er een aantal waarschuwingen staan. Hoe moet je met dat soort kinderen omgaan? Ik lees verder uit vers 6. Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in de zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Wee de wereld met haar valstrikken, want die zijn er gewoon. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht. Maar wee de mens die de valstrik zet. Net stond er, als je zo'n kind ontvangt, ontvang je de Heer. Maar als er nou eentje kwijtraakt door jou, dan is de Heer niet blij met je. De geringe, dat slaat ook terug op de kleine, de nederige, de onbelangrijke. Micro staat er in de grondtekst. Echt microgelovigen zou je ze misschien wel noemen. Die zijn heel makkelijk te misleiden. Sommige mensen die net binnenkomen, die kun je alles wijs maken. Dat mag natuurlijk niet. Iemand die hier net binnenkomt, die zegt, nou het is heel normaal om gewoon de helft van je salaris gewoon in de collecte te doen. Doen we allemaal. Je kan iemand van het pad afbrengen. Je kan iemand zo in de war maken dat hij de Heer weer kwijtraakt. Daar wordt de Heer erg boos van. De geringen zijn kostbaar en kwetsbaar. En toch moet iedereen eerst klein worden en zich kwetsbaar opstellen. Anders kun je niet leren. Mensen die net binnenkomen, die net tot geloof komen, die gaan allerlei dingen uitvinden die jij al lang weet. En dan komen ze naar je toe, wat ik nou gevonden heb. Dan moet je niet klein zijn, dan moet je zeggen wat geweldig. Dan moet je niet zeggen, dat wist ik al lang. Maar als je nou hier al heel lang zit, durf je dan nog steeds iets te accepteren of te overwegen als ik het bijvoorbeeld anders zeg dan jij het altijd gedacht hebt? Dat geldt natuurlijk ook voor mij. Durf ik nog klein te zijn als ik op de kring zit en er worden mij dingen verteld? Ben ik dan groot of durf ik ook dingen aan te nemen? Wil ik nog leren van de Heer? Wil ik nog groeien? Door wat zelfs broeders en zusters mij zeggen. Zet geen valstrikken. Wees geen fout voorbeeld. Ik zal het praktisch maken. Zondig zelf niet. Ga niet de verkeerde weg op. En neem dan een paar gelovigen met je mee. Ja, dat kan wel. Voer geen neppastoraat. Waarbij je mensen niet naar de Heer leidt, maar naar jezelf. Soms gebeurt het wel eens dat mensen verzamelen en afhankelijk van zich maken. Doe dat niet. Maak mensen altijd afhankelijk van de Heer. Bouw niet op mensen. Werk niet vanuit je eigen eer of je eigen gelijk. Fout advies en verkeerde leer besmet daar kwetsbare mensen niet mee. Ik besef dat dit best wel misschien harde woorden zijn. En soms moet je dat misschien zo zeggen. Je kunt niet altijd maar gewoon overal overheen van ze zeggen, nou, we zijn altijd blij. Natuurlijk zijn we blij. Maar ik wil jullie vandaag op wijzen hoe kostbaar jullie zelf zijn. Hoe kostbaar ik ben en hoe kostbaar jullie zijn. hoe voorzichtig we met de schapen van de Heer moeten omgaan. Dat we eigenlijk de liefde van de Heer moeten verspreiden en niet onze eigen ik. Ik lees verder vers 8. Bekend stukje. Als je hand of je voetje op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je zult beter verminkt of kreupel door het leven binnengaan, dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwig brandend vuur geworpen worden. Brengt je oogje op de verkeerde weg, ruk het uit en werp het weg. Je kunt beter met één oog in het leven binnengaan, dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden. Dit is ernstig, want het gaat hier over gelovigen. Het gaat niet over zomaar iemand op straat. Dit gaat over ons. Dit zegt de Heer tegen mij. Dick, als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem af. Het gaat niet... Oh, dat is wel grappig. Heeft Anouk een keer gedaan. Toen ontspoorden we met z'n allen verschrikkelijk. Weet je er Anouk? Ja, daar zit ze. Misschien weet ze het nog. Toen hadden we het over de gemeente als lichaam. En toen kwam ineens deze tekst. Van nou ja, als dan iemand uit de gemeente zondigt, nou dan hakken we hem gewoon af, genoemd hem weg. Dat is dus exact niet de bedoeling. Zo kun je dus twee teksten die allebei waar zijn, combineren. Tot iets wat niet waar is. De gemeente is een lichaam. En als één hand zondigt, nou dan hakken we hem af. Zo doen we het niet. Ik denk dat het een heel gefragmenteerd lichaam wordt. Dat er allemaal losse stukjes hangen als we allemaal gaan hakken. Het gaat over jezelf. Nou zijn wij niet allemaal slachtoffers die misleid worden, want soms doen we het namelijk zelf. Soms zijn wij zelf degene die het veroorzaakt. Maar de Heer wil ook niet dat jij van de verkeerde weg afraakt. Je mag niemand van de verkeerde weg afleiden, of van de goede weg afleiden, maar je moet zelf ook op de goede weg blijven. Je bent zelf namelijk ook kostbaar. Net zo kostbaar als die anderen. Dus laat je niet misleiden door loze praatjes, dingen die heel prettig klinken. En als je verdwaald bent, als je op een gegeven moment even de weg kwijt bent, dan ben je vaak een weg ingegaan die lijkt op de weg naar huis. Die lijkt op de weg naar de Heer. Dat is met valse dingen in het Koninkrijk van God, die dan binnensluipen in de gemeente, lijkt vaak heel mooi. Maar je moet op tijd aan de rem trekken. Stel je voor, je staat hier en je moet naar Maastricht. En je gaat met de auto over de snelweg. Die snelwegen, de A2 is de A2, hè, die ziet er goed uit. De ene kant op de andere kant is niet echt veel verschil. Toch, op het moment dat ik naar Maastricht ga en ik kom bordje Culemborg tegen hier vandaan, dan denk ik, dit klopt niet. Want Culemborg is niet richting Maastricht. Ja, kom ik een bordje Velddriel tegen, nou, dan ga ik de goede kant op. Dan weet ik dat ik nog een stukje door moet, maar dan ga ik de goede kant op. Zo is het ook met dingen die van God zijn. Als je in de goede richting gaat, dan kom je altijd de naam van de Heer Jezus tegen. Als er iets verteld wordt en de Heer wordt verhoogd, en je ziet dat het echt om hem gaat, dan ben je op de goede weg. Mis je dat, dan moet je heel goed op de borden gaan letten of je wel op de juiste weg bent. Daarom hangt dit er ook. Eén weg Jezus. Vroeger was dit het aanwijsbordje als je naar opwekking ging. Vroeger in de jaren 80. Vroeger... In de vorige eeuw. En als je dan naar Vierhouten ging, dan hingen overal van die bordjes. Je moet die kant op, je moet die kant op. En dan hingen ze op zijn kant, je moet rechtsaf. Eén weg Jezus. Zo kwam je op de conferentie. Maar zo is het ook in het leven. Eén weg. Als de naam van de Heer Jezus er niet in voorkomt, is het niet goed. We lezen verder. Vers 10. Waak ervoor om maar één van deze geringen te verachten, want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. Wat denken jullie? Als iemand 100 schapen bezit en er dwaalt er één af, zal hij dan niet 99 in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over het ene meer verheugen dan over de 99 anderen die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel. Hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat. Alle kinderen zijn belangrijk. Het plaatje, dat zondagsschoolverhaal, dat heb je allemaal in je geheugen. Als op het moment dat het over die 99 schapen is, dan zie je het plaatje voor je. De Heer Jezus heeft dat zo verteld. Het gaat over de Vader. De Vader wil niet dat er één verloren gaat. Wij denken altijd dat de Heer Jezus met de schapen op zijn nek loopt. Want hij heeft gezegd, ik ben de goede herder. Maar dit verhaal, zegt hij, de Vader wil niet dat iemand verloren gaat. Waak ervoor, staat er in het begin, dat je ze niet veracht. Kijk niet neer op eenvoudige of stille mensen die niet meedoen aan allerlei discussies. Op het moment dat je neerkijkt op iemand, dan denk je dat je groter bent. Dat is niet de bedoeling. Het woord betekent zelfs dat je erop spuugt. Echt verachten. Kijk niet neer op eenvoudige mensen. Of mensen die alleen maar op het evangelie wijzen. Die elke keer hetzelfde zeggen. Jezus is het belangrijkste en je moet Jezus aannemen. Het is gewoon waar. Op ons allemaal past een engel die bij de Vader is. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. Alle 100 schapen, alle schapen die hier zitten, hebben een engel in de hemel die bij de Vader is. Op het moment dat er nou één van ons kwijtraakt, dan gaat het alarm af in de hemel. Dan zegt die engel, Vader, mijn schaap zit in de problemen. En dan gaat de Vader er zelf achteraan. Hij zorgt dat het goed komt. Alle schapen zijn belangrijk. Zorg alleen dat jij niet degene bent die eens zo'n schaap wegjaagt. Omdat jij zo goed of zo slim of het allemaal beter weet. Omdat je hier al 100 jaar komt. Alle schapen zijn belangrijk. In dit verhaal gaat het niet om de schapen. En ook niet om de Heer als je hulplijn of je herder. Het schaap hoorde al bij de herder. De kudde is er voor de herder. De Heer is ook geen hobbyboer. Die dan die schapen heeft als hobby. Wij zijn niet zijn hobbykudde. Een herder heeft schapen voor een doel. Bij een herder op aarde is dat voor de wol. Bijvoorbeeld. Het is nodig. Waarom zijn wij een kudde? Omdat de Heer de eer verdient. Het is onze taak om zijn naam te verhogen. Om hem te aanbidden. Zoals eigenlijk de hele schepping ooit bedoeld was om zijn naam te verheerlijken. Daarom heeft de Heer een kudde. Daarom is elk schaap belangrijk, want elk schaap zou zijn naam moeten verhogen. We komen bij het volgende stuk zo meteen. En dat lezen wij heel vaak vanuit de slachtofferrol. Als iemand je iets aandoet of je pijn doet, dan kan je dat lezen en dan denk je, oh, dan weet ik wat ik moet doen. Maar het gaat in dit hele hoofdstuk niet om jou persoonlijk, het gaat om de kudde als het geheel. Hoe gaan we hier met elkaar om? Vers 15. Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, dan moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Het is opmerkelijk dat hier de Jezus al spreekt over de gemeente, terwijl die nog niet bestond. Luisteren ze niet? Nee, dan één of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Dus je hebt een probleem met iemand, je gaat naar hem toe. Je zegt, nou, wat je nou gedaan hebt, dat kan niet. En hij zegt, nou, het kan wel. Ik laat het hierbij, ik ga hier verder helemaal niet op in. Je hebt geen gelijk. Dan neem je een paar anderen mee. Je gaat het nog eens doen. Je gaat niet gelijk roddelen. En je gaat het nog een keer vragen. En ze luisteren weer niet. Uiteindelijk kom je bijvoorbeeld bij de leiding van de gemeente uit. Misschien zelfs in de gemeentevergadering. Of in het openbaar, zoals hier. En het wordt besproken. En degene die dat gedaan heeft, beseft nog steeds niet dat wat hij gedaan heeft, dat niet klopte. Dan is het niet meer zo dat degene die iets aangedaan heeft een heel groot probleem heeft. Daar ging het helemaal niet om. Het ging natuurlijk om diegene die niet begreep dat hij gezondigd had. Wat is hier het echte probleem in dit stuk? Ging het om degene die gekwetst was? Of ging het omdat er eigenlijk een schaap kwijt is? En dan staat er op het laatst: behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Hoe behandel je een heiden of een tollenaar? Eigenlijk is dat iemand die het evangelie niet begrijpt. Die zich weer moet bekeren. Die de weg kwijt is. Die op dat moment dus ook eigenlijk helemaal geen deel meer van het lichaam is. In 1 Timotheus en 1 Korinthe wordt het ook omschreven. En dan staat er met hele zware woorden aan Satan overgeleverd. Dat betekent niet dat die mensen dan bezeten zijn. Maar eigenlijk dat ze zich weer moeten bekeren. Iemand is van een gelovige zo dwars geworden dat hij eigenlijk niet meer in het lichaam mee kan. En ik moet zeggen dat het mij ook is overkomen. Ik ben ook een keer ergens, niet volgens dit zo'n verhaal, maar wel. Ik ben ergens ook een gemeente uitgegaan met ruzie. En van jaren geleden. En ik was nog jong en eigenwijs, nu ben ik oud en eigenwijs. En het kwam er ook door, we waren met een heleboel mensen, we dachten allemaal dat we gelijk hadden. Misschien hadden we ook wel een beetje gelijk, maar we deden het verkeerd. En het resulteerde erin dat wij weggingen. En hoe ga je nou als zo'n gemeente waar iemand weggaat, daarmee om? Hoe ga je met mij om, als ik dat doe? Of met iemand anders die met een conflict weggaat? Bij mij was het zo dat ik later weer terug kon komen. Dat de deur open stond. Toen ik inzag dat wat wij gedaan hadden, wat ik had opgeschreven. Nee, ik kan heel goed brieven schrijven. In mijn brieven had opgeschreven dat ik dat niet had moeten doen. Ging ik terug. Een heleboel andere mensen gingen niet terug. En ze zeiden, je bent gek. Ze hadden achteraf hadden ze gehoord dat ik gesprekken had gevoerd met de oudste. En dat ik had toegegeven dat ik fout zat. En ik heb zelfs op het podium in de gemeente gestaan. Om vergeving te vragen. Voor wat ik gedaan had. Voor wat wij gedaan hadden. Karen was er ook bij hoor. Die was niet helemaal schuldeloos. Want we hadden het wel samen ondertekend. Maar ik voelde persoonlijk heel sterk. En de deur was open. Ik mocht terugkomen. En ik heb dat vaker meegemaakt. Niet dat ik nou heel vaak overal weggegaan ben. Maar nu sta ik soms aan de andere kant. Met andere mensen die soms die mij wat aandoen. En deze les die ik toegeleerd had, is heel belangrijk. Voor mij was de deur open. En als voor mij de deur open is, dan mag ik nooit voor een ander de deur weer dichtslaan. Zorg. Ik kan niet eens meer lezen wat er staat, zeg. Even eruit weer zo. Zo, poeh. Ja, zo. Doe nooit de deur dicht voor een ander. Ik werd voor gek verklaard. En ze zeiden, hoe kan je dat nou doen? Hoe kun je nou, we hadden zo gelijk met z'n allen. We hadden zo gelijk. Maar het is niet goed als er een breuk komt in de gemeente. De kudde hoort bij elkaar. Ik had gewoon daar helemaal niet weg moeten gaan. Ik had het anders moeten doen. Ik lees verder, vers 18. Er zit een les in. Ik verzeker jullie. Al wat jullie bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is. Dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. De kinderen van God. De geringen, de kleine gelovigen, de schapen, de gemeente, wat wij zijn. Wij zijn tegelijkertijd hier op aarde, maar ook in de hemel. Er staat in Efeze, hij heeft ons samen met hem, dat is Christus, uit de dood opgewekt. En ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus. Dat betekent dat wij niet een voetbalclub zijn hier alleen maar op aarde. Maar dat wat wij doen ook effect heeft in de hemelse gewesten. Het koninkrijk van God is tegelijkertijd op aarde en in de hemel. Als je bidt op aarde, dan bid je in de hemel. Aanbid de gemeente op aarde. Dan moet je wel een beetje geluid bij maken. Of misschien op je knieën gaan. Dat is de aardse manier om dat zichtbaar te maken. Dan gebeurt er ook iets in de hemel. Tegelijkertijd, we aanbidden God niet hier, we aanbidden hem in zijn heiligdom. Maar als je op aarde problemen oplost, dan los je ze in de hemel ook op. Zoals ik voor die gemeente eigenlijk zowat een heiden was, door mezelf erbuiten te plaatsen. Ik was los van die gemeente op aarde en in de hemel. De ark bestaat als kerkgenootschap natuurlijk niet in de hemel. Wij zijn een gedeelte van de grote kudde. Maar het lichaam wat wij hier zijn bestaat wel degelijk in de hemelse gewesten. Er staat in Johannes. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Wow. Wij kunnen dus iemands zonde vergeven. Staat in Johannes 20. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest. Dat heeft ermee te maken. Op dat moment ben je dus een soort hemelburger geworden. Als je de Heilige Geest ontvangen hebt. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Als jou iemand iets aandoet en je vergeeft hem, dan is het niet alleen op aarde vergeven, maar ook in de hemel. En dat is heel lastig te begrijpen. Nou weet ik dat als je iemand wiskunde moet uitleggen, dat je dat het beste kan doen met geld. Berend kon nooit rekenen, behalve als het om euro's ging. Het volgende stuk doet het ook. En ik wil dat zometeen ook doen. Ik heb twee vrijwilligers nodig. Ik zal eerst de inleiding lezen, want dit stuk wat we nu net gelezen hebben over de gemeente en hoe iemand dan uiteindelijk zover komt dat je hem als heiden of tollenaar behandelt, dan staat er op volgende vers 21. Daarop, eigenlijk direct erachteraan, op naar aanleiding daarvan, kwam Petrus bij hem staan en zei: Heer, Als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? 7 keer? Hij zei, nee, zei Jezus. Niet 7 keer. Ik zeg je 70 maal 7. Dat betekent gewoon vaak. Veel meer dan je zelf misschien wel wilt. Dan gaat het verder. En daarvoor heb ik eerst 2 vrijwilligers nodig. En ik had in gedachten. Pita? Ja. En Bart. Ja, jij Bart, ja. Ik heb mijn zakgeld meegenomen. Kom maar boven. Oh, ja, natuurlijk. Ik ben je trapleuning. Het is niet eng. Dat zie je ook. Valt best mee, toch?
Ja, dat valt.
Pita, ik ga jou geld uitlenen. En ik heb hier een heleboel geld. 10 euro komt allemaal uit de kassa van de pedicure, hè? Ik krijg geen geld thuis, zie je? Heel veel geld en dat leen ik jou uit. Ja, en nou leen je hem 20 cent van dat geld. Ja, wel. Ja. Zo, nou gaan jullie allebei gezellig naar de McDonald's en je gaat ik weet niet wat allemaal doen. Ik denk te veel aan Emma misschien. En nou, dat geld, dat is geen moment weg. Leg het maar op de grond. Ja, jij ook. Jij bent zeker naar het casino gegaan met die 20 cent. Want, En nou komt de dag dat ik mijn geld terug wil. En je hebt het van mij geleend. Maar je hebt het niet meer. Ja, dan sta je nou met lege handen. En nu, Pita, wat doe je dan? Ja, ik wil mijn geld terug, Pita. Ja. Ja, maar dan zeg je nou, ik zal het volgende week meenemen. Volgende week zondag ben ik er weer, ja. Ja, dan misschien. Ik wil het nu. Dus dan zeg je, sorry, ik heb het niet, ja. En dan zeg ik, oké, Pita. Ik scheld het je kwijt. Je hoeft het niet terug te betalen. Nou, dat is fijn, hè?
Ja.
Ja. Maar je hebt geen geld nu. Dus wat denk jij? Nou ja. Ik ken nog iemand. Nee, maar hij had ook van jou geleend. Dan vraag je dat gewoon terug. Ik zeg, ik wil het nu terug. Ja, lekker duidelijk, hè? Ja, zo. Nou, nu weet ik hoe dat gaat. Ik wil het nu terug, kom op. Heb je niks? En weet je wat jij nou doet? Je zegt, nou, ik gooi je in de gevangenis. Ga maar op je knieën zitten daar. Ja. Zo. Want hij zei ook, nou schelde me kwijt. Nee, maar ik werd niet kwijtgescholden. Ja. Die 20 cent. Die jij van hem kreeg, Pita. Hele makkelijke vraag. Van wie was dat geld? Ja, dat was van mij. Dat was helemaal niet van jou.
Nee.
Jij snapt het. Dat geld was eigenlijk van mij. Ik zeg, Pita, jij hoeft het niet terug te betalen. Dus wat hij nog had. Nee, want dat was van mij. Nou, je mag gaan zitten. Jij bent vrijgelaten. En ik heb mijn zakgeld weer terug. Dan gaan we het in de Bijbel lezen, want dat staat op de volgende slide. Of het, we zijn er al. Nee, dat komt er. Ga maar zitten, Pita. Oh, niet springen.
Nee, ga niet springen.
Nee. Ik gaf er iets van 15 euro. Niet een wereldsbedrag, maar je kunt je voorstellen, ik geef haar 100 miljoen en ze leent 100 euro uit. Nu gaat het om de principe van het koninkrijk. Want het verwijst terug, daarom begint het ook met daarom. Daarom, dat is een soort signaal. Daarom moet je even terugkijken wat ervoor staat. Over dat 70 keer 7 keer. Is het met het koninkrijk van de hemel. Met de gemeente de ark, zo. als met een koning die rekenschap wilde vragen aan zijn dienaren. En toen men daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Pita. En omdat Pita niks kon terugbetalen, gaf haar heer het bevel dat Pita en Henny en alles wat ze hadden moesten worden verkocht. Ja. En toen viel Pita op haar knieën voor de heer. Zeg maar heer. Wilt u genade hebben? Ze smeekte. Heb geduld met mij. Ik zal alles terugbetalen. En de heer kreeg medelijden. Hij liet de dienaar Pita vrij. Schold haar de geleende som kwijt. Toen ging het verder. Toen Pita naar buiten ging, trof ze daar Bart aan. Een van de andere dienaren. Die haar 100 denari schuldig was. Poeh, dat had ik ook moeten doen. Pita nam hem in een wurggreep. En beet hem toe. Betaal me alles wat je me schuldig bent. En Bart viel op zijn knieën en smeekte. Heb geduld met mij. Ik zal je terugbetalen. Exact dezelfde woorden. Heb geduld met mij. Ik zal je betalen. Maar Pita wilde er niet van weten. Integendeel. Bart werd gevangen gezet. Tot hij zijn schuld zou hadden afbetaald. De schuld. Wat Pita eigenlijk nog kon vergeven. Was haar al vergeven door de Heer. Zo is het heel vaak bij ons. Ons is zoveel vergeven. We gaan er gewoon aan voorbij. Als we met andere mensen omgaan. Maar alles wat ons is vergeven. Kunnen we natuurlijk ook zelf vergeven. Het is als dat doorgeefluik met dat geld. Die schuld was zo groot. En wat een ander onschuldig is, is zo klein soms. Ik wil niet bagatelliseren. Soms gebeuren er echt wel hele serieuze dingen. Maar hou dat model eens in gedachten. Hoeveel jou vergeven is en hoe je er dan mee omgaat. Pita had het namens de Heer kwijt kunnen schelden. Omdat ze besefte hoeveel genade ze zelf had ontvangen. Zo is het ook met ons. Wij kunnen uitdelen van de genade van God. Zo werkt vergeven en genade geven namens God als iemand jou iets aandoet. Het is soms heel moeilijk. Maar misschien openbaart het iets als je hier eens aan terugdenkt. Als je het met geld uitlegt. Het klinkt heel werelds. Mij is heel veel vergeven. Als ik daaraan denk, dan moet ik ook veel kunnen vergeven zelf. Dan moet ik veel kunnen kwijtschelden. Op aarde en in de hemel. Zo werkt het koninkrijk van de hemel. Dan gaat het verder. Want ook deze dienaren zaten in een soort gemeente. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en ze gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. En daarop liet de Heer hem bij zich roepen. En hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel de schuld heb ik je kwijtgescholden. Omdat ik je erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden kunnen hebben met die andere dienaar. Zoals ik medelijden heb gehad met jou. De Heer was zo kwaad. Dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf. Totdat hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. En dan zegt de Heer Jezus, zo zal mijn hemelse Vader ook en ieder van jullie behandelen die zijn broer of zuster niet van harte vergeeft. Snap je dat de Heer dat tegen jou zegt? En tegen mij? De andere dienaren begrepen wat er gebeurd was. Als het de gemeente was geweest. En ze hadden dat vorige model gevolgd. Dan was er iemand op afgevraagd. Nou, wat je nou met Bart gedaan hebt. Ja, dat is niet goed. En vervolgens waren ze er met meer mensen op afgegaan. Hadden ze het met elkaar besproken. voordat het helemaal op het hoogste niveau komt. Hier in dit verhaal gaat het in één keer, ja, wordt het verteld aan de koning en de koning haalt hem bij zich. Het serieuze onderdeel aan dit verhaal is, als jij niet vergeeft, is de hemelse vader daar niet blij mee. En het staat letterlijk hier, zo zal mijn hemelse vader ook in ieder van jullie behandelen, die zijn broer of zus niet van harte vergeeft. Laat de deur altijd open. Ik heb het zelf op een hele moeilijke manier moeten leren. Maar het is een belangrijke les. Ik hoop niet dat jullie het allemaal op die manier doen. Dat je dit stuk leest. En dat als iemand je iets aandoet of behandelt op een manier zoals dat niet hoort. Maar je bent zelf vergeven. Je bent zelf een kind van God geworden. Maar Pita twijfel ik niet. Pita had Bart wel vergeven. Want ze snapte van wie het geld was. Pita zei, ja, maar dat geld is van jou, Dick. Als je die les snapt, als je snapt van wie het geld is, dan zal dit je niet overkomen. Dan kom je niet in de handen van de gerechtsbeulen. Vergeef namens de Heer wat jou al vergeven is, want je hebt zelf zoveel genade ontvangen. Daar mag je van uitdelen. Laatste slide. Het is een heel verhaal geweest. Dit is wat ik verteld heb. Ik wil gewoon nog één keer benadrukken dat je het hele verhaal even vers in je hoofd hebt. Want het begon met groot en klein. Als ik later groot ben. Je moet opnieuw geboren worden. Ik kan er niks anders van maken. Je moet niks in deze kerk, alleen dat. Je moet echt opnieuw geboren worden. Je moet de Heer Jezus aannemen. Neem een besluit. En Hij zal je opnieuw geboren laten worden. Daarna, wees nederig. Probeer niet de grootste te zijn. Volg het voorbeeld van mijn zuster die zei, later als ik groot ben, in alles. Wees niet de slimste. De kinderen zijn kostbaar. Misleid de kinderen niet. Zorg dat je zelf niet verdwaalt. Veracht de kinderen van de Heer niet. Stel je er niet boven. Wat je doet op aarde, gebeurt in de hemel. Dat kleine bedrag kwijtschelden, wat eigenlijk een schuld van de Heer was, die 10, die 20 cent, was een schuld van de Heer. Die was al kwijtgeschonden, jij mag dat nog een keer doen. 10 cent was kwijtgeschonden door mij aan Pita. Zo is het ook bij jou. Als jij iets kwijtgescheld, als ik iemand vergeef, wat hij mij heeft aangedaan, dan zal de Heer hem daar nooit meer over aanspreken. Dan is dat weg. Als ik iemand vergeef die mij iets aandoet. Het is heel persoonlijk. Het gaat om mezelf. Om jouzelf. Als jij iemand vergeeft die jou iets aandoet. Dan zal de Heer die persoon daar nooit meer op aanspreken. Dan is het weg. Net als dat de Heer mijn zonde heeft weggedaan. De schuld van die 20 euro van Pita. Zo is ook die schuld van die 10 allang weg. Zo kan jij dus doen in de hemel. Wat de Heer zelf ook bij jou gedaan heeft. Voor een ander. Je kunt namens de Heer dingen vergeven. Zodat iemand niet door de zonde die jou is aangedaan onder het oordeel komt. Vergeef elkaar. Want jou is ook veel vergeven. Amen.